Schriftlezing is uit 2 Johannes. De ouderling aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook alle die de waarheid gekend hebben. Om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn in der eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zijn met u lieden van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu bid ik u uitverkoren vrouwen, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van de beginnen, namelijk dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod gelijk gij lieden van de beginnen gehoord hebt, dat gij in hetzelfde zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis. En zegt tot hem niet, zijt gegroet. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Ik heb veel aan u lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt. Maar ik hoop tot u lieden te komen en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen mogen zijn. U groette de kinderen van uw zuster, de uitverkorenen. Amen. We zullen vanmiddag wat nadenken over deze brief. En als uitgangspunt nemen het 7e vers, 2 Johannes 7e vers. Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. De apostel Johannes die schrijft deze brief aan een uitverkoren vrouw. En wie deze vrouw geweest is en wie deze brief schrijft, dat is niet bekend. Het is waarschijnlijk iemand geweest die op een bepaalde wijze bekend stond. Bekend stond omdat openbaar was het werk van de Heere wat in haar gebeurd was. De apostel Johannes die schrijft, ik heb u in de waarheid lief en niet alleen ik, maar ook alle die de waarheid gekend hebben, die hebben u dus lief. Deze vrouw die was uitverkoren, schrijft de apostel Johannes. Je zou zeggen van, ja, hoe kan je dat weten of dat je uitverkoren bent, waaruit concludeert Johannes dat. Maar dat bleek dus heel duidelijk uit het werk wat de Heere in haar gedaan had. Haar leven liet hij het zien van het werk des Heren in haar. En op grond daarvan kon de apostel zeggen, de ouderling aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen uitverkoren. Het is duidelijk, het wijst heel duidelijk op haar betrekking die ze heeft bij God. Ze is iemand die uitverkoren is van voor de grondlegging der wereld. Ik heb u in waarheid lief, schrijft de apostel. En niet alleen ik, maar ook alle die de waarheid gekend hebben. In waarheid liefhebben, dat betekent ik heb u oprecht lief. Maar het betekent niet alleen dat, betekenis die gaat nog verder. Het betekent ook ik heb u oprecht lief, maar wel op het terrein van de waarheid. Of om het anders te zeggen, ik heb u oprecht lief, maar wel Zodat het nooit ten koste gaat van de waarheid zelf. En waar duidt de waarheid op? Of wat is de waarheid? De waarheid is in de schrift al een beeld van de Heer Jezus Christus en van zijn woord. De Heer Jezus zegt zelf, ik ben de waarheid en het leven. Dus de waarheid is een beeld van de Heer Jezus zelf, maar ook van zijn evangelie. Dus Johannes die zegt eigenlijk tegen deze vrouw, ik heb u oprecht lief, maar het zal nooit ten koste gaan van de leer van Christus. Het zal nooit ten koste gaan van de waarheid van het evangelie. Ik heb u lief. Voor zover u wandelt in de waarheid. Zo zou u het ook kunnen zeggen. Ik zou u nooit lief hebben ten koste van de waarheid. Het is moeilijk om uit te drukken wat dat nou precies inhoudt. Maar eigenlijk zie je het bij de Heer Jezus op het allervolmaakst. De Heer Jezus was iemand die lief had. Maar nooit ten koste van zijn boodschap die hij bracht. De Heer Jezus wist de grens, om het zomaar te zeggen, van het liefhebben. En dat is eigenlijk waar het hier in deze brief ook om gaat. Als christenen kunnen we vaak zoiets hebben, je moet lief voor elkaar wezen, om het zomaar eenvoudig te zeggen. Tegen iedereen moet je lief en aardig wezen, want dat is je christenplicht. En Johannes die ziet eigenlijk dat deze uitverkoren vrouw dat ook doet. En hij roept haar eigenlijk tot de orde om tegen haar te zeggen, luister, het is wel goed dat je lief hebt. Maar die liefde die je betoont tot je naaste, die heeft wel een grens. Op een gegeven moment dan stopt het. En dan moet je niet meer lief hebben. Want er is een liefhebben mogelijk wat ten koste gaat van de waarheid van het evangelie. Straks hoop ik daar uitgebreid op in te gaan hoe dat dan precies zit. Maar de apostel die begint al heel erg opmerkelijk tegen haar te zeggen, luister, ik heb u in der waarheid lief. En nooit buiten het terrein van de waarheid. Ik heb u oprecht lief, maar niet ten koste van de leer van het evangelie, van de leer van Christus zelf. Ik ben zeer verblijd, schrijft hij in vers 4, dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Hij bedoelt niet sommige wandelen in de waarheid en sommige niet. Uit vers 1 kan je afleiden dat al haar kinderen in de waarheid wandelen. Maar hij zegt eigenlijk, ik heb sommige van uw kinderen ontmoet die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu vraag ik u iets, uitverkoren vrouwen, ik bid u. Niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van de beginnen, namelijk dat wij elkander lief hebben. Dat is waar Johannes deze vrouw mee confronteert en waar u als gemeente mee geconfronteerd wordt. Ik bid u dit, namelijk dat wij elkander lief hebben. Johannes schrijft het tegen deze vrouw en doelt dan uiteraard niet op een liefde tussen hun twee of iets dergelijks, maar doelt op de liefde tussen de broeders. Ik bid u dat wij elkander lief hebben als leden van het ene lichaam van Jezus Christus. Dat bid ik u, dat vraag ik u. Niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar dit gebod hebben wij ten diepste gehad vanaf de beginnen. Ik zou het zo willen zeggen vanmiddag. Johannes die confronteert deze vrouw, deze christenvrouw, deze uitverkoren vrouw. Deze vrouw waarvan duidelijk in het leven te zien is dat ze een kind van God is. Johannes confronteert deze vrouw met een gebod. En het gebod is dit namelijk dat wij elkander zouden liefhebben. Het eerste waar ik op in wil gaan, dat is dit. Johannes die confronteert dus met een gebod. Terwijl we weten dat een christen niet onder de wet is, maar onder de genade. Daar is het woord toch wel duidelijk in. Hè? Een christen is niet onder de wet, maar is onder de genade. Of zoals Romeinen 7 zegt, een christen die is gestorven aan de wet. Als een christen gestorven is, dan is hij voor de wet gestorven en dan heeft de wet geen vat meer op hem. Dat is wat het woord heel duidelijk zegt. En terwijl Johannes hier in dit schriftgedeelte een gebod geeft aan deze vrouw. Wij hebben een gebod ontvangen van de Vader en dat gebod deel ik u mede en dat is geen nieuw gebod. Hoe zit dat dan, zouden we kunnen vragen. Is het dan toch zo dat we plichten hebben om naar Gods geboden te leven? Op een bepaalde wijze wel. Maar het is wel heel duidelijk om dit in de goede context te zien. Tegen diegene die de Heere vrezen kan vanmiddag gezegd worden. We hebben een gebod ontvangen van de Vader. En namelijk dat wij mekander lief zouden hebben. Tegen kinderen van God wordt dit gezegd. We hebben een gebod ontvangen van de Vader. Het liefhebben van de broeders. Het liefhebben van elkaar. Als gemeente. Als leden van het ene lichaam. Maar het is een gebod. Een gebod wat niet verbonden is met de vloek. Een gebod wat niet verbonden is met het oordeel. Maar het is een gebod wat de gemeente krijgt. Als een opdracht van een vader die voor zijn kinderen zorgt. Het is een gebod wat de gemeente krijgt. Om dat vervolgens in liefde te doen. Om dat vervolgens uit dankbaarheid te doen. Het gebod wat de gemeente ontvangt, het gebod van elkaar lief te hebben, dat is een ander gebod als het gebod wat gegeven werd op de Sinaï. En dat klinkt misschien apart als Johannes zegt, luister, we hebben geen nieuw gebod ontvangen. Maar we hebben het van de begin af aan al gehad. En toch moet gezegd worden het gebod waar Johannes hier deze vrouw mee confronteert, dat is een ander gebod. Als het gebod wat op Sinaï werd gegeven. Als het gebod wat op Sinaï gepaard ging met vuur, met donder en met bliksem. Op welke wijze dan? De wet gegeven op Sinaï. Zoals ik net zei, het was een wet die gegeven werd. En het geven van die wet, dat ging gepaard met vuur, met donder en met bliksem. Wat betekende dat? Het was een wet die oordeelde. Een wet die ten diepste de vloek over het volk bracht. Dat deed die wet. Die wet die zei, gij zult niet doden. Gij zult niet begeren. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Die wet die stelde het volk wat onder die wet stond schuldig. Die wet die zei maar, u bent een volk wat de naam des Heren wel ijdelijk gebruikt. En u bent een volk wat wel liegt en u bent een volk wat wel stilt. En daarom vanwege het feit dat je die wet overtreedt, ben je vervloekt en ben je onder het oordeel. Dat was de wet van Sinaï. Die wet die stelde onder het oordeel. Die wet die zei, je bent vervloekt omdat je afgeweken bent van de geboden van God. En daarom moet je de dood sterven. Heel belangrijk om dit te beseffen. De wet die gegeven werd op Sinaï. En op een bepaalde wijze zou je kunnen zeggen dat we van nature allemaal onder deze wet staan. Die vloekt, die het oordeel brengt over ons. Deze wet die gegeven werd. Dat we afwijken van Gods geboden en mensen zijn die God niet zoeken. Mensen zijn die geneigd zijn tot de zonde en de zonde willen doen. Deze wet die brengt de vloek over de mens. En die zegt, je moet de dood sterven omdat je afgeweken bent van Gods geboden. Dus de wet die voorgelezen wordt iedere zondag. Als u iemand bent die buiten Christus staat en die geen genade kent in uw leven, dan moet u beseffen wat deze wet doet. Deze wet die legt de vloek op u. Die spreekt het oordeel uit over u. Deze wet die zegt tegen u, u bent iemand die de naam van God telkens misbruikt en het meeste in de kerk. U bent iemand die telkens liegt, telkens valse getuigenis spreekt, dat bent u. En omwille daarvan moet u de dood sterven, omdat u gezondigd hebt en het gebod overtreden hebt. En dit gebod wat Johannes hier geeft, het is een ander gebod. Het is een ander gebod. Het is een gebod wat de gemeente ontvangt van een vader die lief heeft. Hoe zit dat dan? Die wet van Sinaï, die sprak de vloek uit en die zei, je moet de dood sterven. Maar alle die de verschijning van Jezus Christus lief hebben gehad. En die als er gepreekt wordt over het lam God dat de zonde der wereld wegnam, hem lief hebben, zijn verschijning lief hebben. En God loven en danken dat hij zijn zoon zonde heeft. Alle die de hoop vestigen op het lam God dat de zonde de wereld wegnam. Al diegenen die zijn inderdaad gestorven. En dit is heel erg belangrijk, die zijn gestorven. Dus de wet van Sinaï die zegt, je moet dood sterven. Maar allegenen die de hoop vestigen door genade op Jezus Christus, ze zijn gestorven. En waar ze gestorven zijn, stopt de wet met vloeken. En stopt de wet met het oordeel uit te spreken. Want de wet heeft gedaan wat hij moest doen, gestorven. U die de Heer Jezus lief hebt. En weet dat zijn bloed reinigt van alle zonden. U bent gestorven voor de wet. U bent met Jezus Christus gekruist. En deze wet die vloekt niet meer. En u die dat weet. U die dit weet. U krijgt vanmorgen een gebod van de Vader. De Heer die zegt tegen u. Dat hij dit wil. Namelijk dat wij mekander zouden lief hebben. Wat bedoelt Johannes nou als hij zegt, ik geef u geen nieuw gebod, maar ik schrijf u een gebod dat we eigenlijk al van het begin af hebben ontvangen. Johannes die wijst dan niet terug naar de Sinaï, maar die wijst terug naar het woord van de Heer Jezus Christus zelf. Hij zegt eigenlijk, luister, uitverkoren vrouwen, ik schrijf u niet iets heel nieuws, maar ik schrijf u iets wat de Heer Jezus al had gezegd. De Heer Jezus, die zegt in Johannes 13, ik geef u een nieuw gebod. En dat nieuwe gebod is dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u ook lief gehad heb. Dat ook gij elkander lief hebt. Dat nieuwe gebod geef ik u. Johannes 13 kan je het lezen. En Johannes die wijst als het ware terug naar dat gebod wat gegeven werd door de Heer Jezus. Dat nieuwe gebod. En hij zegt, luister, ik geef u geen nieuw gebod. Maar dit gebod, dat heb je al van de beginnen af aan gehad. Dat heb je ontvangen uit de hand van de Heer Jezus zelf. En dat nieuwe gebod wat de Heer Jezus gaf is dit. Dat je elkander lief zou hebben. En op een bepaalde wijze sluit het gebod wat de Heer Jezus daar gaf, het nieuwe gebod, natuurlijk heel nauw aan bij de wet die gegeven werd op Sinaï. Ten diepste draaide het ook in die wet om de liefde tot elkaar en tot God. Ten diepste was de naaste liefde natuurlijk in het Oude Testament ook het hoogste goed wat er was. Leviticus 18 kan je dat heel duidelijk lezen. Maar wat bedoelt de Heer Jezus als hij dan schrijft, ik geef u een nieuw gebod. Dan bedoelt hij dit te zeggen. Dit gebod wat ik u geef, dat heeft niet meer te maken met het verdienen van de rechtvaardigheid ofzo. Het heeft niet meer te maken met mijn staat voor God. Maar dit gebod, dat geef ik je als een vader die voor zijn kinderen zorgt. En ik vraag je om dat in liefde te volbrengen. Dat is het verschil. Het is geen voorwaarde meer om te leven. Maar het klinkt als het ware, nou leef je. Nou ben je gestorven met Christus aan het kruis. Nou ben je onder die vloek van die Sinaï. Die Nietische wet uitgehaald. En nou ben je opgewekt met Christus. Je leeft. En doe nu vervolgens dit. Ik gebied je. Ik vraag je. Heb mekander hartelijk lief. Je leeft. Doe nu dit. Het is geen voorwaarde meer om te leven. Maar ik vraag je het te doen. Uit liefde voor mij. En om even terug te komen op wat vanmorgen is gezegd. We spraken over het leven in heiligheid en gerechtigheid voor hem, voor de Heer. Het grote doel van het feit dat de hoorn der zaligheid opgericht werd. Het was dat er een volk zou zijn wat voortaan in heiligheid en gerechtigheid voor de Heer zou leven. En hoe krijgt dat nou gestalte in het leven? Hoe krijgt dat nou ook daadwerkelijk zijn uitwerking in het leven? Wanneer ons hart vervuld is met de liefde tot de Heer. Het is de liefde die verlangt om inderdaad geheel toegewijd aan de Heer te leven. Het is de liefde die verlangt om inderdaad in gerechtigheid te leven en niet in de zonde. De liefde alleen. Nou, dit gebod, wat Johannes hier geeft aan deze vrouw, het is een gebod wat ze mag volbrengen uit de liefde voor hem die haar eerst heeft lief gehad. En als de Heere, u die de Heere lief heeft, een gebod geeft, dan geldt precies hetzelfde. Dan klinkt het, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En nu gebied ik u, doe dit uit liefde voor de Heere, uit liefde voor diegene die je getrokken hebt uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Een heel belangrijk onderscheid wat hier gemaakt wordt. De wet die gegeven wordt op Sinaï, dat is een wet die vloekt. En wij als gemeente, we pakken vaak, zonder dat we weten van genade, zonder dat we weten dat we verzoend zijn met Christus, met God, zonder dat we daarvan weten, pakken we die wet aan om aan de slag te gaan enzovoort. Want we willen die geboden volbrengen die we daar horen, maar nee. Als wij Christus niet kennen en niet onder de genade zijn, dan zijn we onder een wet die vloekt. Onder een wet die zegt, luister, je hebt overtreden. Een wet die zegt, luister, je hebt overtreden en daarom ben je onder de vloek. En daarom moet je ermee stoppen om te proberen naar de wet te leven. U die buiten de genade bent en probeert te voldoen. De wet die zegt tegen u, stop er alstublieft mee. Want het lukt je nooit en te nimmer. Je bent onder de vloek. Die wet die zegt, stop er maar mee. Je bent onder de vloek. Je moet je heil ergens anders zoeken. In Christus Jezus alleen. Dus de wet die kan niet gebruikt worden als we buiten de genade zijn. Om daarmee dichter bij God te komen. We moeten die wet niet oppakken als iets wat we moeten proberen te doen als we buiten de genade zijn. Maar de wet die wil ons zeggen, je bent onder de vloek, je bent onder het oordeel. En je moet het bij Jezus Christus alleen zoeken. In hem ligt alle zaligheid en alle die het betrouwen op hem stellen. Ze zijn verlost. Verlost van de Satan, verlost van de wet. Verlost van het eigen ik, verlost van het oordeel. En zij ontvangen een nieuw gebod om dat in liefde te volbrengen. Daar zit geen kramp meer in. Als u het gebod hoort, zoals Johannes het hier zegt, dan heeft het niet meer te maken met ik moet voldoen. Want als ik niet voldoe, dan klopt het niet. Als ik niet voldoe, ben ik geen echt kind van God. Maar het heeft met iets heel anders te maken. Daar klinkt in door, gij zijt duur gekocht. Het hebt een prijs gekost om je los te rukken uit de macht van de Satan. Het hebt een grote prijs gekost, het eigen ik te laten sterven. En daarom, omdat dat dan zo'n prijs gekost heeft, verheerlijk dan God in uw leven. Doe het dan uit liefde. Als we het gebod horen, als we dit horen, dan moet ons hart verbreken voor de Heer. Dat we dit gebod nou ontvangen van een vader die voor ons zorgt en die het beste met zijn kinderen voor heeft. Dan moet ons hart breken van liefde tot hem, om wat hij gedaan heeft om ons te redden en om ons te laten delen in het hel en de zaligheid. Alle kramp eruit, alle vrees eruit. We dienen niet in vrees, we dienen niet in angst. Als het niet lukt, dan ben ik geen kind van God. Maar nee, de Heere die vraagt dat, of we dat willen volbrengen, door de liefde tot hem alleen. En waarom zegt Johannes dit nou tegen deze vrouw? Waarom moet deze vrouw hier nou van weten? Het gebod wat de Heere gegeven had, mekaar lief te hebben. Het zal straks ook blijken dat deze vrouw een vrouw was die juist lief had. Zoals ik ook al aan het begin zei, het was een vrouw die juist te veel lief had. En eigenlijk was dat juist de oorzaak. Johannes die vindt het nodig om aan haar dit gebod te schrijven. Omdat zij iemand was die te veel lief had. Daarom vindt hij het nodig om dit gebod te schrijven. En dat blijkt heel duidelijk in vers 7 en de vervolgversen. Er waren verleiders in de wereld gekomen die niet beleden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Er waren dus mensen gekomen die zeiden, nee, God zelf is niet in het vlees gekomen. God zelf heeft niet een menselijke natuur aangenomen, dat is niet zo. Er waren mensen die de leer van Christus dus verdraaiden en kapot maakten. Om het heel concreet te zeggen wat dat inhield. Er waren mensen die zeiden, Christus is pas bij de doop aan de Jordaan op Jezus neergedaald. Dat was eigenlijk het punt. Ze zeiden dus eigenlijk, Jezus van Nazareth was een gewoon mens. Christus was God. En Christus die is eigenlijk bij de doop op Jezus neergedaald. Want Christus, God zelf, kon natuurlijk niet een mens worden. Die kon geen gemeenschap hebben met dat vieze aardse, met het stoffelijke en noem het maar op, dat kan niet. Daar is God gescheiden van, daarom is Christus wel op hem neergedaald, maar het bleef ten diepste gescheiden. En vervolgens leren deze dwaaleraars dat Christus vlak voor de kruisiging Jezus weer verliet. Zodat ten diepste niet God zelf aan het kruis hing. Maar Jezus als mens, Christus, had Jezus vlak voor het kruis verlaten. Dat was de leer van deze dwaleraars. En met deze mensen was deze vrouw in aanraking gekomen. Ze was dus met mensen in aanraking gekomen die ten diepste de vleeswording van Christus en de kruisiging van Christus ontkenden. Ze beleden wel de vleeswording en de kruisiging van Jezus als mens, maar niet de vleeswording en de kruisiging van Jezus Christus als God zelf. En dat was het punt. Met deze mensen was deze vrouw in aanraking gekomen. En ze had deze mensen, zoals blijkt uit de verse 10 en de verse 11, ontvangen in haar huis. En ze had gezegd, zij het gegroet tegen deze mensen. Wat zoveel inhield als God zij met je of God zegen. Ze had deze mensen ontvangen en ze was gastvrij geweest jegens die mensen. En daar vreest nou juist de apostel voor. Ze is gastvrij geweest naar mensen naar wie ze nooit gastvrij mocht zijn. Ze had mensen gegroet die ze nooit had mogen groeten op deze wijze. Want, zegt de apostel in vers 8, ziet nou toe voor uzelf. En dat betekent eigenlijk, let nou op jezelf. Dat gij niet verliest hetgeen wij gearbeid hebben. En om te begrijpen waarom ik het zo vertaal, moet u thuis maar eventjes de kanttekeningen lezen. Daar wordt het ook genoemd. Ziet toe voor uzelf dat gij niet verliest hetgeen wij gearbeid hebben. Maar een vol loon mag ontvangen. De apostel zegt tegen deze vrouw, kijk nou uit dat je niet verliest wat wij gearbeid hebben. Want het gevolg zal straks zijn dat je geen vol loon ontvangt. Dat zal het gevolg zijn. De apostel zegt dus eigenlijk dit, u hebt het evangelie gehoord. U hebt het evangelie omhelst. U hebt de waarheid omhelst. En u wandelde in de waarheid. Maar nu dreigt er een moment te komen dat u van de waarheid afgetrokken wordt. En waardoor wordt u van de waarheid afgetrokken? Doordat u omgaat met mensen waar u niet mee om mag gaan. U gaat om met verleiders. Verleiders ontvangt u in uw huis. En het gevaar is dit. Straks wordt u besmet door deze mensen. En dan, als u besmet wordt door deze mensen. En uiteindelijk ook vraagtekens gaat stellen. Bij de kruisiging van God zelf. Bij de kruisiging van God zelf. Het is ongelooflijk wat dat betekent. Dan wordt bij u, zegt hij eigenlijk tegen deze vrouw, de grond voor de liefde tot de naaste aangetast. Nu heb u te veel lief. Maar het gevolg zal zijn, als u zo doorgaat, dat u straks helemaal niet meer lief hebt. En daarom zeg ik u, heb de broeders lief. Heb de broeders lief als leden van het ene lichaam. Ik zeg dit tegen u niet omdat ik bij u nu geen liefde zie, maar hierom zeg ik het. Ik zie dat u met mensen omgaat die de grond van de liefde tot elkaar aantasten. En straks bent u iemand die niet meer in de waarheid wandelt en die niet meer de ander lief kan hebben en die niet meer de ander lief heeft. En daarom bid ik het u, dat gij elkander lief hebt. Dus liefhebben in de waarheid waarachtig, maar nooit ten koste van de waarheid. En wat deze vrouw deed, dat was ten diepste wel een liefde ten koste van de waarheid. De apostel zegt, straks zal het zover komen dat u verliest hetgeen wij gearbeid hebben. Onder mijn prediking, zegt dat Johannes eigenlijk, en onder de prediking van de andere apostelen bent u tot bekering gekomen. U hebt de waarheid mogen omhelzen en u wandelt in de arbeid. En straks, dan verlies je dat allemaal. En dan leid je een slordig leven. En waarom? Omdat je nu niet scherp de grenzen kon trekken, daarom ten diepste niet. En wat het gevolg zal zijn, dat is dat je straks geen vol loon zal ontvangen. Waar doet dan de apostel op als hij zegt, straks zal je geen vol loon ontvangen, dan doet hij niet op de behoudenis, straks zal je niet behouden worden. Deze vrouw, zoals hij schreef, was een uitverkoren vrouw en dat zou zo blijven, niemand kon dat verhinderen. Ze was een uitverkoren vrouw die zekerlijk behouden zou worden, maar het loon wat ze zou krijgen, zou wel drastisch minder worden. Op het moment dat ze een leven zou leiden, ver bij God vandaan. En waar doelt dat dan op? Als je bijvoorbeeld leest, Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Dan zie je dat mensen daar steden van de Heere toegewezen krijgen. De een krijgt 10 steden en de ander krijgt 5 steden. Het zijn steden waarover die mogen heersen, waarover ze mogen regeren. Maar het aantal steden wat ze toegewezen krijgen hangt af van het leven wat ze geleefd hebben hier op aarde. Wat betekent die gelijkenis dan? Dat er verschil zal zijn in de hemel. Tussen diegenen die behouden zijn. De een krijgt 10 steden, de ander 5 steden, de ander 1 stad. Er zijn ook straks bepaalde trappen of bepaalde stand. Dat kunnen we niet zomaar uit. Dus de Bijbel spreekt er heel duidelijk van. En de apostel schrijft eigenlijk tegen deze vrouw. Straks zal het zover zijn dat u geen vol loon ontvangt. U zal wel behouden aankomen. Maar wat u ontvangt, dat zal duidelijk minder zijn. En dan moeten we natuurlijk niet denken dat we hier maar eventjes in eigen kracht kunnen werken voor een hoop loon. Absoluut niet. Als je Openbaringen leest, dan zie je dat de 24 ouderlingen hun kroon werpen aan de voeten van de Heer en belijden, Heer, niet ons, maar gij zijt alleen waardig de eer te ontvangen. Niet wij, maar alleen u de eer, alle heiliging, alle toewijding aan de Heer. Alles wat er in ons leven geschiet als vrucht van de genade, het is ten diepste puur genade, puur Godswerk, dat blijft het. Maar het blijft wel staan dat wanneer deze vrouw een slordig leven zal gaan leiden, ze zal geen vol loon ontvangen. Nee, zegt hij, heb acht op uzelf. U gaat niet met deze mensen om en u ontvangt ze in uw huis. Maar doe dit niet. Doe dit niet. Want straks dan zal u verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. En eigenlijk zegt hij dan, er is nog een reden waarom u dit niet moet doen. Er is nog een reden waarom u dit niet moet doen. En die reden is, je hebt gemeenschap aan de boze werken van die verleiders wanneer je doet wat je nu doet. Als je deze verleiders in huis houdt, mensen die dus een verkeerde leer brengen. Als je deze mensen in huis houdt en je geeft ze te eten en noem het maar op. Je hebt gemeenschap aan hun boze werken. En om het maar even heel erg dichtbij te brengen. Dat we allemaal begrijpen wat ik bedoel. En het is moeilijk om exacte lijnen te trekken. Dat geef ik ook gelijk toe. Maar als bij wijze van spreken Jehovah's getuigen aan de deur hebben mensen die daadwerkelijk niet de leer van Christus brengen. En we geven ze een maaltijd of we geven ze een kop koffie of noem het maar op. Dan is het ten diepste een soort benzine voor die mensen. Waardoor ze weer een poosje door kunnen gaan om een dwaalleer te verkondigen. En de apostel zegt dan, je hebt dan ook nog een keer gemeenschap aan hun boze werken. Dus het eerste is dit. Je moet rekening ermee houden dat je vlees hebt. En dat je misschien helemaal niet bestand bent tegen een dwaalleraar. Straks ben je iemand die toegeeft. En die afwijkt van de gezonde leer van Christus. Dat is één. En het tweede is, je hebt gemeenschap aan hun boze werken. Als jij hun voorziet en hun krachten geeft om weer door te gaan. Om de dwaalleer te verkondigen. Dan is het als had je zelf de dwaalleer verkondigd. En daarom zegt Johannes, ontvang deze mensen niet in je huis. Zeg niet tot hen, zijt gegroet. Dat je dat doet, je hebt gemeenschap aan hun boze werken. Dat betekent niet dat je geen hallo mag zeggen. Maar het betekent wel, zulke soort mensen mag je nooit Gods zegen toewensen. Een groet had ook in die tijd iets van de zegen van God in zich. In het Engelse goodbye hoor je dat ook nog heel goed. Hè? Daar zit in God be with you. God zal met je zijn. Nou, dit mag nooit gezegd worden tegen deze mens. Want je wenst Gods zegen toe over het brengen van een dwaalleer. Doe dit niet, wens deze mensen niet de zegen van de Heere toe, maar houd ze buiten het huis. Heel scherp is het eigenlijk. Ten diepste houdt het ook een heel groot oordeel in over de dwaleraar. Want wij voelen ons gelijk een beetje bezwaard en denken, ja, maar dat zijn toch ook mensen. Het zijn toch ook mensen die een ziel hebben, die dwaleer komen brengen. Het zijn toch ook mensen die behouden moeten worden. En deze mensen die zijn fout en zijn verkeerd bezig, maar ik heb ook een zondig hart, ik heb ook een goddeloos hart. En moet ik dan deze mensen buiten de deur houden? Ja, zegt de apostel. En u moet niet denken dat u het beter weet als God. Want kijk maar uit voor jezelf. Kijk uit voor jezelf. Nu ontvang je ze in huis. Alle grenzen zijn weg. En straks zal het zover zijn dat je verliest en geen wijge arbeid hebben. En straks zal het zo zijn dat je geen voorloon zal ontvangen. Het zal straks zo zijn dat je gemeenschap hebt aan de boze werken van deze mensen. Dus de liefde, zegt de apostel, de liefde heeft een grens. We worden vanmiddag opgeroepen om elkaar hartelijk lief te hebben. Als leden van één lichaam wordt de gemeente opgeroepen elkaar lief te hebben. De Bijbel zegt het heel duidelijk. Hij zei het herbergzaam jegens allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. We worden in de eerste plaats opgeroepen als gemeente om elkaar hartelijk lief te hebben. Maar onze liefde die richt zich niet alleen naar gemeenteleden, maar richt zich ook naar mensen buiten de gemeente. Dat mensen buiten de gemeente, mensen die misschien helemaal niet van God afweten, of die helemaal nergens aandoen, mensen die misschien amper van Christus willen weten, onze liefde richt zich ook tot hen. En als het kan, dan willen we het evangelie verkondigen en willen vertellen over Jezus Christus. Maar, zegt Johannes, het moet wel een grens hebben, bedenk wel. Het is inderdaad een taak om lief te hebben. Maar alle liefde heeft op een bepaald ogenblik ook een grens. Het mag nooit zijn dat het ten koste gaat van de waarheid. En wanneer je nou echt contact hebt met mensen die een andere leer brengen, dan doe je iets wat ten koste gaat van de waarheid. Dus heel duidelijk moet ik dat zeggen. Het gaat over mensen die een leer brengen. En niet zozeer over mensen die helemaal geen leer hebben. En die doorleven in hun zonde. Over mensen die een leer brengen. Deze mensen kan je niet in je huis ontvangen. Het heeft gevolgen voor jezelf. En je hebt gemeenschap aan hun boze werken. Ik wil ook noemen dat de Bijbel vaker spreekt over gemeenschap hebben aan de boze werken. Het geldt niet alleen maar op het moment dat we een dwaalleraar, iemand die een leer brengt in ons huis ontvangen, of iemand die een andere leer brengt ontmoeten en mee spreken, omgang hebben, maar het geldt ook op andere wijze, zegt de Bijbel. Gemeenschap aan de boze werken van een ander. Dat heb je ook wanneer je, dat is het meest helder, wanneer je meedoet met anderen. Als ze leven in de zonde. Wat op verjaardagen en zo heel vaak voorkomt. Dan heb je gemeenschap met de zonde van anderen. Wanneer heel het huis roddelt en je gaat meeroddelen. Je hebt gemeenschap aan de zonde van anderen. Wanneer heel het huis roddelt en jezelf zwijgt maar enzovoort, noem het maar op. Je hebt gemeenschap aan de zonde van de ander. Je hebt gemeenschap, een ander voorbeeld, aan de zonde van de ander. Wanneer je mensen, broeders, broeders van hetzelfde huis, in de zonde voort laat leven. En hen niet vermaant en hen niet bestraft. Wanneer je mensen die in de zonde voortleven en daarin willen volharden, dat je zulk soort mensen een bepaalde taak geeft in de gemeente, om het maar even heel duidelijk te zeggen. Als je mensen die in de zonde leven, tot een dirigent maakt van een koor, of noem het maar op, of organist maakt, of wat dan ook. Wanneer je hem tot ouderling benoemt, of noem het maar op. Je hebt gemeenschap aan de boze werken van de ander. Dus het komt heel nauw als het daarom gaat. De apostel vindt het nodig om deze vrouw daarmee te confronteren. En ik denk dat het ook voor ons als gemeente nodig is. Dat we beseffen zouden dat wij allen die de Heer Jezus lief gekregen hebben, een gebod ontvangen hebben van de Vader. Een gebod wat niet een gebod is verbonden met een oordeel, met een vloek. Maar een gebod wat we uit liefde zouden volbrengen. Elkaar lief hebben. Maar laten we wel beseffen dat ook deze liefde zijn grenzen heeft. Johannes, heel, heel pastoraal zou ik haast zeggen, zegt hij deze vrouw. Vrouw, kijk nou uit voor jezelf. Die liefde die moet zijn grenzen hebben. Je bent ook een mens met vlees. Je bent ook een mens wat niet bestand is tegen alle dingen, tegen alle dwaalleraren enzovoort. Het heeft een grens. En dat wij ook dat zouden beseffen. We hebben elkander hartelijk lief. En we hebben ook diegene buiten de gemeente hartelijk lief die God nog niet kennen. Maar onze liefde zal nooit dit mogen bewerkstelligen. Dat het ten koste gaat van de waarheid. Het zal nooit dit mogen bewerkstelligen. Dat we heimelijk gemeenschap hebben met de zonde van de ander. We kunnen niet meedoen met de zonde van de ander. Omdat we elkaar zo nodig lief moeten hebben. Dat kan absoluut niet. Nee, zegt Johannes, elkaar lief hebben. Maar nooit zo dat het ten koste gaat van de waarheid. Nooit zo dat je gemeenschap hebt, op welke wijze dan ook, met de zonde van de ander. De uitverkoren vrouw aan diegene die God uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. Ik denk, als je zo het woord ontvangt vanmiddag, als je zo het woord hoort, aan de uitverkoren die en uitverkoren die, ik bid u. Ik bid u, geen nieuw gebod, maar een gebod wat ik je van de begin al gegeven heb. Dat je elkaar hartelijk lief zou hebben. Niet om daarmee wat te verdienen. Niet om daarmee gerechtvaardigd te worden. Want Jezus Christus is onze gerechtigheid. En Jezus Christus is onze heiligheid. Maar ik bid het u, omdat ik het wil, zegt de Heer. Ik vraag het van u, dat gij dit doet en doe het nou uit liefde. Volg mij na. Een gebod van de Vader ontvangen. En tenslotte nog één keer terugkeren tot die dingen die ik aan het begin zei. Want ik weet dat er ook velen in de kerk zitten die belijden. Ik ken de Heer nog niet en ik weet niet hoe het ligt. En hoe kom ik met God verzoend en al deze vragen die daarbij horen. En als we dan deze dingen horen, een gebod van de Vader ontvangen. Als we dan horen over het niet ontvangen in het huis enzovoort. Dan zijn we misschien mensen die direct op ons toe gaan passen en gaan zeggen, oh dit mag niet en dat mag niet. Want als ik dit doe, dan behaag ik God niet. Ik hoop dat u heel goed beseft, heel goed beseft. Dat het gebod alleen maar de vloek op u legt. Als u iemand bent die buiten Christus staat. Ik geloof op geen enkele wijze. Mag diegene die buiten Christus staat aangezet worden om iets te proberen. Aangezet worden om iets te doen op geen enkele wijze. En waarom niet? Ze kunnen niets doen, maar liggen onder de vloek. Maar diegenen die hem lief hebben en hem kennen, zij worden wel aangezet. Niet om daarmee iets te verdienen, niet om daarmee wat te zijn of de bekeerde man of vrouw te zijn, maar uit liefde voor de Heere. En u die dan zegt, ja, maar kan ik dan niets doen, helemaal niets doen? Dan zeg ik u nee, van ganser harte, u kunt helemaal niets doen. Maar gelooft in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Amen.